Het off-season is nu echt in volle gang. Geen wedstrijden, maar toch voldoende nieuws voor een update. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Goedemiddag, David.
Goedemiddag, computer.
Ja, we doen het via Zoom. We hebben de drukke tijden, ook al is het off-season, maar niks, geen vakantie. Hard doorwerken.
Ik spreek met een auteur, met een boekenschrijver.
Ja, klopt. Ik ben bezig met een project. Ik kan er nog niet heel veel over te vertellen, maar het komt volgend jaar uit. En ik schrijf mee, mijn bescheiden rol, ik schrijf mee aan een boek.
Bescheiden?
Dus volgend jaar boekenbal.
Boekenbal. Ja, NS Publieksprijs, boekenbal.
Ja, daar gaan we voor. Dus het is allemaal spannend en het is allemaal volgend jaar pas. Maar ja, dat is hard werken, joh. En ik de hele ochtend zitten schrijven. En toen gelukkig belde jij van, hey, gaan we nog een podcast opnemen? Dat ik even kon ontspannen.
Nou, die rol die vervul ik graag. Hè? De afleiding.
Ja, klopt. Nou ja, verder ben ik stond verkouden. Dus dat wordt flink editor voor je om al het gehoest en geproest tussenuit te krijgen.
Maar dat is ook niets nieuws. Jij bent eigenlijk altijd verkouden.
Ja, dat is ook wel zo. Maar ik ben niet de enige in Nederland, geloof ik. Okay. Ja, want we zijn ook een paar dagen later. We streven er altijd naar om op maandag op te nemen. Of in ieder geval begin van de week. Nou, we zitten nu al over het midden van de week. Maar we wilden een speciale gast erin, in de uitzending. Maar die is ook ziek.
Die is ook ziek, dus die komt volgende week, als het goed is, als die hersteld is. Die heeft geen verkoudheid, maar iets anders. Kan die allemaal zelf gaan vertellen, misschien komende week. Als die daar zin in heeft, tenminste. Dus dat belooft een hele leuke uitzending te gaan worden. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Tellen Griekspoor. Hij gaat terugkeren, als hij herstelt. Daar gaan we vanuit. En dan gaan we iets bijzonders met hem doen in de uitzending. Dat gaan we niet verklappen. Het is een beetje een experiment.
Ja, jij bent helemaal bezig al weken. Je bent aan het voorbereiden erop. Dat wordt echt speciaal. Ik laat me verrassen. En ja, Tellen moet ook verrast worden. Hij komt net terug uit Macau, waar hij een demonstratietoernooi heeft gewonnen. Volgens mij zelfs.
Zeker. Tegen Coric heeft hij het opgenomen. Tegen Zhang Zijian heeft hij, meen ik, gespeeld. Frits die deed ook mee. En hij heeft daar de hoofdprijs gepakt. Nog een titel. Derde van het jaar.
Ja, inderdaad. Nou, dat beloven we het volgende week. Als vriend van de show, kunnen we wel zeggen.
Vriend van de show. Ja. Maar goed, alle Tellen gerelateerde zaken moeten we misschien dan laten voor volgende week. Want er zijn wel wat meerdere interessante dingen ook die we aan hem voor willen leggen.
Nou ja, misschien kunnen we alleen nog even één Tellen nieuwtje erin gooien. Dat hij naar het ABN AMRO Open komt volgend jaar. Dat werd na afgelopen dagen aangekondigd. Dus dat is mooi nieuws voor de Nederlandse fans.
Ja.
Actie. Ja, de laatste actie die we hebben gezien was de Next Gen Finals. En daar hebben we een mooie winnaar in de naam van Hamad Medjovic.
Medjedovic,
die de finale won van Arthur Fies. En een mooi verhaal zit daarachter. Het is een Serviër. En dat hij geholpen is door Novak Djokovic. Ja, ik denk dat veel mensen dat misschien al hebben meegekregen in een eerdere podcast-uitzending. Maar ja, nu kwam ook het verhaal naar buiten van de vader van die Medjedovic. Hoe mooi dat was eigenlijk dat Novak Djokovic hem financieel wilde ondersteunen. Want hij zei tegen zijn vader van, ja, dit heb je nodig, dat heb je nodig, zus heb je nodig, zo heb je nodig om je carrière op te bouwen. Waarop die vader van Medjedovic zei van, ja, maar daar hebben we toch helemaal niet de centjes voor. En dat Djokovic zoiets had van, geen probleem, dat komt goed, ik help. En het enige wat ik daarvoor terug wil, als jouw zoon het later gemaakt heeft, dat hij wat ik nu doe, doorgeeft aan een jongere generatie. Dus hij hoeft er niet zijn centjes terug. Maar ja, pasen door, zeg maar, die kindness. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi.
Ja, en wat ook mooi is, is dat dit verhaal wat je nu vertelt is niet op een hele flashy PR-achtige manier door Djokovic naar buiten gebracht. Het is puur en alleen door de familie Medjedovic zelf gedaan. Nee, dat is gewoon iets wat hij doet. Er zijn meerdere verhalen, een beetje half onbekend over dingen die hij doet om mensen te helpen. En dit is dan zo bijzonder, omdat die jongen die Next Gen Finals in Saudi-Arabië wint. Terwijl Djokovic zelf de volwassene versie ervan had gewonnen. Dus het is een Servisch feestje aan het einde van het jaar. En die jongen die hebben wij in Malaga van dichtbij ook aan het werk gezien. Had daar al een hele geconcentreerde, bijna bezeten look, vond ik. Als je hem zo in de ogen keek, was echt iemand die passie, die straalde vanaf. En als hij een fout maakt, ja, reageerde hij daar vrij fel op. Heeft ook met die hele ploeg meegetraind. Een ideale voorbereiding op Jeddah. Met Djokovic in slaan.
Ja. Ik denk niet dat Djokovic zomaar iedereen zou sponsoren, hè? Of met een financiële bijdrage. Dus hij zal ook wel het talent gezien hebben in die tiener.
Ja, terwijl als je hem ziet lopen zo, dan heb je naast die passie die ik net beschreef helemaal niet het idee van ik zit hier naar de topatleet te kijken. Hè, qua bouw of qua manier waarop hij loopt. Hè. Sommige, iedereen is natuurlijk anders, maar soms zie je gewoon aan iemand, dit is een sportman. En dat heb ik bij hem niet zo per se.
Nee, maar dat heb ik bij Sinner ook niet per se. Dus wat dat betreft zegt dat ook niet zoveel. Of het zegt heel veel over ons.
Wij de echte sportmannen. Hè?
Ja, op die het niet zien.
Nou ja, goed, hoe dan ook. Die jongen die heeft die steun en dat vertrouwen voor Djokovic waargemaakt, zeg.
Ja, zeker. En Djoko heeft nog iemand heel blij gemaakt met flink een financiële injectie. In 2016 won Novak Djokovic Roland Garros. Toen tekende hij dus een mooie hart op het gravel. Nou, dat kennen we van Guga Quarter nog uit het verleden. Dat deed Djokovic ook. En daarna, toen hij dat getekend had, met datzelfde record, gooide hij in het publiek. Ene dame heeft het gevangen. En die heeft het nu al een aantal jaren in de bezit. En die Amerikaanse dacht, weet je wat? Ja, ik heb het hier nu al 7 jaar in de kast liggen. Ik doe er niks mee. Ik ga het veilen. En het levert er zowaar nog rond de 100.000 euro op.
Niet verkeerd.
Dus dat is een lekkere opsteker. Nee, dus dat heeft Djokovic ook nog wat plezierige kerstdagen bezorgd daar.
En het gebeurt vaak, hè, dat hij spullen in het publiek gooit en rackets en dergelijke. Dus ik zou zeggen, mocht je ooit de gelukkige worden dat je met zo'n racket in handen eindigt, hè, daar in zo'n toernooi. Nou, dit kan het opleveren.
Heb jij niet ooit eens wat gevangen?
Nee. Nou ja, ik heb wel een cadeautje hier voor mijn neus liggen. Misschien is dit dan het juiste moment om dat te laten zien. Gisteren was immers pakjesavond. Als goed ingeburgerde en geïntegreerde allochtoon doen wij natuurlijk volwaardig mee. Hè? Kan ik over jou niet zeggen. Ik bedoel, je hebt de ultieme kaaskop voor mijn neus, maar doet niet eens aan Sinterklaas. En Sinterklaas die is zo vriendelijk geweest om dit boek. Ik houd even voor de camera, dat jij het kan zien.
Zo, in het Engels en het Duits.
Ja, Tennis, The Ultimate Book. Ik kan het zeer aanbevelen. Het is inderdaad half Duits, half Engels. Het gaat over tennis in de meest brede zin van het woord. Dus ze hebben een eigen top 20 van beste tennissers alle tijden gemaakt, waarin ze wat originele keuzes hebben gemaakt ook. Ik moet eerlijk bekennen, er staat zelfs een enkele tennisser in, wat ik nog nooit van had gehoord. Uit de jaren 10 en dergelijke. Maar wat het meest opvallende is misschien wel, is dat heel veel van de fotografie is van toernooien in Nederland. Dus Hilversum, Noordwijk, een exhibition, Scheveningen. Ja, dat vond ik eigenlijk wel verrassend.
Ja, geweldig. Bijzonder.
Ja. Boekenclub, deze aflevering.
Nou ja, toevallig heb ik net een boek binnengekregen. Het heet Breekpunt, een literaire thriller. Met een soort van proftennis in de hoofdrol.
Oh, dat kan. Nou, tennis leeft.
Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
Ja.
Nou ja, Botik van de Zandschulp heeft een nieuwe coach geboekt. Johan Utkren, als ik het goed uitspreek. Komt van de Good to Great Academy in Zweden.
Ja.
Wat een vooraanstaande academy is, toch, David?
Zeker. Ooit gesticht door Magnus Norman, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Zweedse coach en voormalig top 5 speler. Al enige tijd werkzaam ook aan de zijde van Stan Wawrinka. Maar goed, dat is allemaal dus verbonden met de Good to Great Academy, waar ook Mikael Tilström en nog een derde meneer aan verbonden is. En een hele reeks extra coaches door de jaren heen. Zo lijkt het samengevallen. Aan het begin van het offseason, wat fantastisch is voor hem. Want dan kan hij een volwaardig voorseizoen draaien, wat hij graag wilde. En dan kan hij echt ready het nieuwe seizoen aanvliegen met die meneer van die Good to Great Academy. Maar dus nog belangrijker misschien wel, dat hele supportsysteem eromheen. Dus die faciliteiten daar. In het nieuws is ook naar voren gekomen dat het team nog verder uitgebreid zal gaan worden de komende tijd. Dus misschien dat er nog fysieke begeleiding bij komt. Goed nieuws, denk ik. En hopelijk een langdurige samenwerking.
Ja, laat het in ieder geval een heel jaar volhouden. Want deze meneer Johan Utgren heeft dus al met al wat namen gewerkt. Laura Robson, Grigor Dimitrov,
Kecmanovic
volgens mij.
Het feit dus dat er zo'n heel systeem en een hele academy achter zit, dat is toch een soort vangnet in zekere zin.
Ja, en er zullen ook vast wel genoeg sparringpartners rondlopen en alle faciliteiten wat je zegt. Dus dus die zit in de sneeuw.
Ja, en die meneer die heeft er vertrouwen in ook, hè?
Ja, maar goed, dat moet natuurlijk wel.
Ja, maar echt, hij heeft het over de internationale wereldtop.
Ja.
Ben ik wel benieuwd naar wat hij daar precies mee bedoelt.
Nou ja, en een interessante speelstijl noemde hij het, hè, die alle kanten op kan. Dat is waar wij het ook wel vaker over hebben gehad, inderdaad. Dat hij zo veelzijdig is, dat het soms moeilijk kiezen is welke strategie die op die dag tegen die tegenstander op deze ondergrond het best kan toepassen.
Ja.
Omdat hij natuurlijk waanzinnig snel is, goed kan verdedigen, maar ook heel veel power in zijn slagen kan hebben, et cetera. Ik ben heel benieuwd. Ik kijk er echt naar uit.
Botik is een fantastisch, boeiend project voor een coach. Want de potentie is overduidelijk. Je weet wat hij aan kan richten als het werkt. En dan is het de uitdaging voor die coach om dat week in, week uit, dag in, dag uit uit hem te trekken.
Ja.
Ja, interessant. Ik hoop het, dat het lukt.
Dan kwam ook nog naar buiten deze week dat er verkiezingen zijn op de ATP-tour. Verschillende categorieën. En ik begreep dat jij daar zelfs nog invloed op hebt gehad.
Ja, maar dat heeft niet geholpen.
Ja, dat is ook weer zo.
Ja, ik weet niet eens of ik hierover mag praten. Vast wel, ik doe het gewoon. Ik kreeg een mail, omdat ik lid ben van zo'n journalistenclubje. En kennelijk, als je daarbij zit, dan heb je het recht te stemmen als mediaafgevaardigde. Op de mensen die in 2023 of dat jaar waar het om gaat, indruk hebben gemaakt op hun manier. Verschillende categorieën. Een van de categorieën waarop ik mocht stemmen was de Most Improved Player of the Year. Ja. Nou ja, dat was voor mij een no-brainer natuurlijk. Tano Griekspoor. Ik moest een ranking maken voor mezelf van wie dan voor mij de nummer 1 is tot en met 4. Mm-hmm. Nou, Tano Griekspoor op nummer 1. Dus dat heb ik gedaan. En dan zit jij mij te vertellen dat hij niet eens bij de nominatie zit.
Nee, ja, we kunnen de lijstjes wel even doornemen. Want inderdaad, Most Improved Player of the Year. Matteo Arnaldi, Christopher Eubanks, Ben Shelton of Jannik Sinner.
Tja.
Geen tellen Griekspoor, ongelooflijk.
Onbegrijpelijk.
Ja, maar even aan dit lijstje, wie zou jij kiezen? Ja, voor de luisteraar ook nog een keer. Misschien ging het heel snel.
Ja.
Matteo Arnaldi, Christopher Eubanks, Ben Shelton of Jannik Sinner. The Most Improved Player of the Year.
Sinner.
Ja, ik vind het wel grappig, want ik zou zeggen Ben Shelton. Want ja, die heeft ook een mega sprong gemaakt. Maar ik weet ook niet of hij most improved is. Want misschien speelde hij altijd al zo goed. Ja. Alleen deed hij dat in college tennis en kwam hij niet buiten Amerika. En nu laat hij dat ook zien op de tour. En is hij niet per se most improved. Hij heeft alleen zijn wereld verlegd. Dat kan natuurlijk.
Okay. Ik vind Sinner dan wel interessant, omdat wat we al eerder hebben gezegd in eerdere afleveringen, dat hij echt bepaalde dingen heeft overwonnen. Hè, waar hij eerst steeds tegenaan liep. Djokovic, Medvedev, weet je, dat soort dingen. Dat heeft hij improved. Want hij weet nu van die gasten te winnen. Dus dat is dan voor mij een argument om bij afwezigheid van tellen op Sinner te gaan stemmen.
Dan hebben we de Stefan Edberg Sportsmanship Award. Dus wie was het meest sportief? Weer vier namen, komt die. Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz en dan hebben we hem, Jannik Sinner.
Er was het commotie over het feit dat Djokovic niet genomineerd was.
Door wie?
Door internetlui.
Ja, precies, ja. Ik ga voor Hubert Hurkacz als meest sportieve speler.
Ja, ik ga voor Dimitrov.
Ja, kan absoluut. Alcaraz is natuurlijk ook altijd sportief en ja, Sinner weet je nooit zo goed, vind ik, die uitzicht nooit zo. Dan de Comeback Player of the Year. Dominic Kupfer. Ik vraag me af of onze luisteraars überhaupt weten wie dat is. Gaël Monfils, Jan-Lennard Struff of Alexander Zverev. Comeback Player of the Year. Voor wie ga jij?
Monfils.
Ik ga voor Zverev. Ja, ik weet dat hij heel veel problemen heeft op andere vlakken en zo. Wat dat betreft is hij niet echt comeback. Maar met die hele zware enkelblessure en dan... Ja, je zag hem toen hij terugkwam dat hij het heel moeilijk had. En is het steeds beter geworden. En ja, eindigt toch weer bij de ATP Finals.
Is jouw keuze?
Ja, zeker. Nou, de nieuwkomer van het jaar. Flavio, Coboli of Tsoboli? Hoe spreek jij het uit?
Coboli, denk ik. Maar we hebben een Italiaanse luisteraar, Sergio.
Ja.
Althans, die hadden we. We hebben tijd niks meer van hem gehoord. Zou die vertrokken zijn? Sergio, als je luistert...
Laat het ons weten.
Geef een teken van leven.
Arthur Vies... Alex Mikkelsen, Dominic Strieker of Luca van Asch? De nieuwkomer van het jaar.
Moeilijk. Nou, Vies. Die heeft een toernooi gewonnen, ja. ATP-toernooi.
Ja, ga ook voor Vies. En van Tellen gewonnen. Dan moet je van goede huizen komen. Hè?
Ja.
US Open. Ja, dan blijft alleen nog over de coach van het jaar. Ja, minder interessant. Maar Craig Boynton, Darren Cahill, Juan Carlos Ferrero, Goran Ivanišević of Brian Shelton. Coach van het jaar.
Ga je dan voor de speler die het beste heeft gepresteerd? Dan moet je voor Goran Ivanišević gaan.
Ja, zou je zeggen. Maar ja, hoe moeilijk is het om Djokovic te coachen?
Nou, dat schijnt best wel een pittige klus te zijn. Omdat je heel veel shit over je heen krijgt. Het is gewoon een vrij stressvolle baan. Omdat Djokovic nogal eens uit de slof kan schieten. Daarna biedt hij altijd zijn excuses aan. Het is geen makkelijke man om mee te werken. En hij eist nogal het een en ander. Zoals we ook tijdens de wedstrijden vaak genoeg mee krijgen. Dat hij van alles wil. En dan moet je tegen kunnen.
Ja.
Hij doet iets goed, Ivanišević. Dat is duidelijk, ja.
En hij heeft natuurlijk ook de ervaring zelf. Onder stressvolle omstandigheden. Die Wimbledon finale is misschien wel legendarisch. Op maandag tegen Patrick Rafter. En dat hij uit moest veren en dat zijn arm te zwaar was. En met een wildcard Wimbledon dan winnen als laatste kans.
Dan heb ik ook altijd dat mijn arm te zwaar is.
Ja, maar in verhouding niet.
Nee.
In verhouding is je arm op gewicht. Nee, je bent helemaal niet te zwaar, je bent te klein.
Dat is het, dankjewel. Eindelijk, na al die jaren hebben we het antwoord.
Ja. Ik ga toch voor Brian Shelton. Ik heb hem een keer gezien met een microfoontje op. En dan vond ik echt geweldig wat hij allemaal, hoe ontspannen hij eigenlijk daar zat in die box. En dingen zei tegen zijn zoon die daar aan het presteren was.
Dat is toch geen reden?
Nee, maar ik heb, zie toch nooit die trainingsbanen en zo. Dus er moet toch ergens op gebaseerd zijn.
Het is jouw keuze nogmaals. Nou,
dat zijn de awards die uitgereikt kunnen gaan worden. Komende weken op de ATP-tour. Ander nieuws?
We kunnen wel even doorgaan over die ATP-tour. Misschien wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. Ik denk dat ik het in een eerdere aflevering al wel eens een beetje zo vaag genoemd heb. Dat er een en ander gaande is of besproken wordt achter de schermen in het tennisland. Over veranderingen, hervormingen om de tenniswereld en de tennissport klaar te maken voor de toekomst. Nou, er wordt veel gesproken over Saudi-Arabië. Hebben we ook gezegd in verband met Jeddah, met die Next Gen Finals. Maar dat er dus nog veel meer te verwachten is. Althans dat Saudi-Arabië graag veel meer investeert en echt een rol wil gaan spelen in tennis. Nu is er iets anders gaande, wat eigenlijk los daarvan staat. En in zekere zin ook gezien kan gaan worden misschien als een soort tegenoffensief. Om dat te voorkomen, dat Saudi er volledig in gaat. En dat is het omvormen van de ATP-tour of de tenniswereld tot een soort Formule 1 toestand. Nou, wat betekent dat? Dat je dus zoals bij de Formule 1 echt een duidelijk pakket aan grote toernooien hebt. In tennis zou dat dan gaan om de 4 Grand Slams plus de Masters 1000 toernooien. Dus de 4 Grand Slams en die 9 Masters 1000 toernooien, die zouden dan een soort van nieuwe tour gaan vormen samen. Met z'n 13e in feite. Dus dan worden het dan 13 stations. Zo kan het ook verkopen naar de tv toe, naar de media. Weet je, dit is het. Zoals bij Formule 1 nogmaals. En dat is dan veel makkelijker te marketen. En dan kan je als speler een soort tourcard verdienen. Wordt daarvan dan gezegd. Dus dat je mee kan doen aan die toernooien. En daar zou ook een gegarandeerd salaris bij komen. Dat is wat er vaag door heel veel anonieme bronnen erkend wordt. Dat daar gesprekken over zijn. Veel dingen ook nog onduidelijk over wat gebeurt er dan met de ATP-toernooitjes. De ATP 250, ATP 500. Nou, we kunnen naar Nederland kijken met Rosmalen en met ABN AMRO. Die vallen dan buiten die nieuwe tour die gevormd zou worden. Maar toch moeten er spelers doorstromen natuurlijk naar die grote toernooi of naar die tour. Om die tourcard te gaan krijgen. Dus het is een beetje onduidelijk wat dan de rol wordt van de ATP en WTA überhaupt. Als je de Grand Slams, zeg maar, de sleutel geeft tot het reorganiseren. Dus dan zijn eigenlijk de Grand Slams worden dan een soort van mede-eigenaar van die ATP-toernooien. Of dat wordt een nieuwe groep. Dus hoe dit precies in zijn werk gaat en of dit gaat lukken en of dat juridisch allemaal mogelijk is, dat is nog onduidelijk. Maar hier wordt dus hardop over gedacht.
Nou, dat heeft nogal wat voeten in aarde natuurlijk. Want ja, de Slams weten we is van de ITF-tour, ITF. En de Masters 1000 is weer ATP. Maar je ziet nu wel steeds meer dat die Masters 1000 toernooien ook al over meerdere dagen dan één week worden gespeeld. Net als de Slams zijn natuurlijk 14 of 15 dagen. Dat dit ook al naar 10 en soms 14 dagen gaat bijna.
En dat zou dus ook allemaal misschien met de gedachte zijn geweest van, hè, als we zo meteen naar zo'n nieuwe tour zouden gaan, dan heb je al die stevige grote events minder per jaar. Maar wel, als die er is, dan is het echt groots. Dan is het maar de vraag wie daar uiteindelijk dan de baas is. En wat er gebeurt dus met al die bestaande toernooien, week in, week uit.
Ja.
Wordt dat dan voor de mindere, tussen aanhalingstekens, spelers die niet rechtstreeks toegang hebben tot die tour? Dus buitengewoon interessant, spannend, kan ik me voorstellen, ook voor de toernooien en voor de spelers. Ook wel interessant om aan Tellen te vragen, als we hem spreken, wat hij hiervan heeft gehoord en hiervan vindt. Hij zou in ieder geval ruim in aanmerking komen om mee te doen aan zo'n tour, gezien zijn ranking op dit moment.
Nou ja, wat dat betreft is het in deze periode goed om nummer 22 van de wereld te zijn.
Daarom, ja.
Financieel gaat het erg goed op de ATP-tour.
Ja, en dat gaat dus alleen nog maar beter worden, hè, met zo'n nieuwe tour. Meer geld, meer aandacht. Hè. Het is voor de tv's ook veel makkelijker om zoiets, om daar geld in te steken.
Ja. Nou, nog een rondje even snel kort nieuws, zo tegen het einde van deze aflevering. De comeback van Nadal is aanstaande. In Brisbane gaat hij de baan weer op. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws. Want ja, als hij weer de tour op gaat, dan is hij ready. Want anders zou hij dat niet doen. Hij heeft natuurlijk wel een heupoperatie achter zijn kiezen. Dus daar kijkt denk ik iedereen uit.
Zeker, ik ben benieuwd.
Gebruik zijn protected ranking om de Australian Open te kunnen spelen. Dat is mooi nieuws voor de Nadal-fans. We zagen Sinner, die werd toegezongen in een voetbalstadion met 80.000 toeschouwers. Die dan je naam Sinner, Sinner. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Als een tenor, ja, dat gebeurt niet zo vaak.
AC Milan.
Dat was heel mooi om te zien. Ja. We zagen Carlos Alcaraz aan het schaken. Hij was in Mexico voor een oefenpotje. Niet schaken, maar tegen Tommy Paul te tennissen. En later zagen we hem gewoon ontspannen in een parkje. Tegen een oud mannetje lekker aan het schaken. Hij verloor wel.
En hij is ook zo'n botje geworden bij chess.com. En dat is zo'n online schaaktoestand, wat heel populair schijnt te zijn. En dan kun je nu spelen tegen de computer. En dan is het nu dus ook mogelijk om tegen Carlos Alcaraz te schaken online. En hij doet dat al van jongs af aan met zijn opa. Vandaar ook de link. Het is niet dat hij random ineens begon te schakelen. Het is iets wat hij graag doet als hobby. En ook voor zijn tennis geeft hij aan. Goed voor de concentratie en de strategie.
Nou ja, eigenlijk kan je het ook wel terugzien op de baan. Hij schaakt hij soms ook wel, hè, met die dropshotjes en inkomen en zo.
Ja, en er waren 20.000 mensen, hè, bij die wedstrijd, niet te vergeten.
Ja, hij sloeg nog een waanzinnige passing. Half achteruit lopend en dan zo'n voorentje erlangs.
Ja.
Dat zijn mooie dingen zo in de vakantie voor de jongens.
Ja, een beetje buiklussen.
Hebben wij ook nog iets moois om naar uit te kijken. Natuurlijk volgende week de speciale aflevering met Tellen Griekspoor, die jij al nu in de puntjes aan het voorbereiden bent. En daarna gaan wij naar de hemel.
De hemel op aarde.
Zeker. Wij zijn uitgenodigd om naar Hilversum te komen, naar het hoofdkantoor van Nike. Ja, wat gaan we daar beleven? Maar we gaan daar spreken met iemand over hoe dat allemaal werkt in die wereld. Daar kijk ik heel erg naar uit, moet ik zeggen, David.
Ik denk dat wij al lang kleur hebben bekend wat dat aan gaat.
Ja, we moeten daar proberen als onafhankelijke journalisten daar een beetje die Nikai, hè, de godin van de overwinning.
Ja.
Maar ja, op het moment dat ik daar binnen stap met mijn sneakers, dan...
Dan ga je op de knieën, dan ga je aanbidden.
Ja, zeker, hè? Ja. Maar dat hebben we nog even in het vooruitzicht in deze decembermaand. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. En daarna de voorbeschouwing natuurlijk op het nieuwe jaar.
Het begint dit jaar al, het volgende jaar. Alleen in tennis.
Ja, dan hebben we nog de NK-tennis volgende week. Ja. We hebben een awardavond van de KNTB waar we allebei zijn uitgenodigd, waar we naartoe gaan. Dus we blijven gewoon lekker opnemen de komende weken.
Zo is het.
Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.